Onze universiteit moet geen banden hebben met Israël. Dan zou je dus zeggen, dan moeten wij van België leren, want daar doen ze het blijkbaar beter. Dat de jaren 60 in Nederland waren ook de tijd van de grote opkomst van de VVD. Die is in die jaren door Wiegel tot een echte volkspartij gemaakt.
Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Vandaag duiken we in de opkomende protesten op de universiteiten in de Verenigde Staten en inmiddels ook in Canada tegen de oorlog in Gaza. Het verspreidde zich als een lopend vuurtje van New York tot Californië. En het gaat gepaard met sterk antisemitisme in sommige gevallen. Han, wat is er allemaal aan de hand daar?
Er zijn nogal wat studenten die zich solidair verklaren met de Palestijnen vanwege de strijd in Gaza, vanwege het feit dat zij Israël van genocide beschuldigen. Nu moet je rekening mee houden dat de Verenigde Staten, net als Nederland, steeds meer een land van minderheden is en dat veel van die minderheden die hebben ook wel achtergronden in wat tegenwoordig de Global South heet, het de derde wereld. En die zijn verder verwijderd van het idee dat jij en ik toch van onze ouders hebben meegekregen, namelijk dat de Joden een vervolgde minderheid zijn en het grootste slachtoffer van genocide uit de geschiedenis. Die hebben dat niet en die verklaren zich dan solidair met Palestijnen omdat ze die op één lijn zetten met zeg maar de onderdrukte groeperingen waar zij zelf van afstammen. Dan kunnen dat best ook Afro-Amerikanen zijn, dan kunnen dat de inheemse bevolking van de Verenigde Staten zijn, want het woord Indianen, dat mag eigenlijk niet meer, niet meer zo. Dus er is best wel een, zeg maar een momentum aanwezig voor zulke acties. Ja. Wat doen ze? Ze houden demonstraties en ze bezetten de campus.
Nou ja, en ze hebben van sommige universiteiten geëist dat bepaalde Joodse docenten ontslagen werden. Joods bezit moet worden afgestoten. En ze roepen Palestinian free from the river to the sea. Dus aan de ene kant zijn ze tegen de genocide, als die er al mag zijn, maar in ieder geval tegen, laten we zeggen, tegen de acties van Israël in Gaza. En aan de andere kant willen ze eigenlijk dat de Joden niet bestaan. Dat is dan toch ook een genocide?
Nou, dat zeggen hun tegenstanders. Oh. Die beginnen zich ook steeds beter te organiseren en op hun beurt campus te bezetten met Amerikaanse en Israëlische vlaggen. Wat die Palestijnen zeggen, of die demonstranten zeggen, is onze universiteit moet geen banden hebben met Israël, want dat is een koloniaal project en een apartheidstaat. Net zoals ze vroeger geen banden moesten hebben of wilden hebben met Zuid-Afrika. En dat betekent dan dat je niet meer met universiteiten in Israël wil samenwerken en dat je ook niet wil samenwerken met bedrijven die filialen hebben in Israël, zaken doen in Israël, oorspronkelijk uit Israël afkomstig zijn. Dat is wat ze eisen. Ja. En ze zeggen met nadruk, wij zijn geen antisemieten, maar we zijn anti-zionisten. Wij zijn tegenstander van het zionisme, hè, die ideologie die zegt dat Joden een nationaal tehuis hebben in Palestina. Dus dat moet je een beetje nuanceren, maar in de praktijk gaat het natuurlijk heel hard en fel aan toe.
Ja, en dan mogen er ook geen.
Ja, en die docenten waarvan men het ontslag eist, ja, daarvan wordt dan beweerd dat ze zich zionistisch hebben uitgelaten. Maar ja, nou en? Ja. Wat dan? Ja. Dan zou je toch met een goed antwoord moeten komen aan een universiteit. Ja, dat is ook wat die universiteitsbesturen in Amerika steeds zeggen. Ja. En tegenwoordig, althans de laatste maanden, zijn ze nogal geneigd de politie erbij te halen om de campus te laten ontruimen. Ja. Omdat ze bang zijn dat ze met te veel tolerantie voor dit soort demonstraties de aanhangers van Trump op hun nek krijgen. Ja. Dat is al een paar keer gebeurd.
Ja, en bovendien zijn er vast veel Joodse sponsoren van al die universiteiten. En dat geld hebben ze natuurlijk ook nodig.
Dat is ook een graf. Die dreigen bijvoorbeeld soms om zich terug te trekken. En hun sponsors na te laten. En dat is voor Amerikaanse universiteiten een grote ramp. Omdat ze daarvan moeten bestaan. Ja. In een groot aantal gevallen.
En die college fees zijn ook gauw 50.000 euro per jaar. En sommigen die krijgen zo'n college fee. Maar die zetten, een aantal van de studenten zetten ook hun toekomst op het spel. Omdat ze van de school misschien wel, ja, hoe zeg je dat, van de school getrapt kunnen worden. Ja, verwijderd worden.
Dat zou kunnen. Ja. Wat trouwens die sponsoren ook vaak doen. Ja. Dat is beurzen beschikbaar stellen, zodat arm lastig talent toch aan Harvard kan studeren. Ja. Bijvoorbeeld, hè, als ze de enorm zware selectieprocedure hebben doorstaan.
Ja. Nou, laten we niet helemaal het hele punt wel of geen genocide, zionisme. We hebben het er al afgelopen weken vaker over. Ik heb een keppeltje gekocht trouwens. En ik denk dat ik daar maar eens mee ga lopen door de Schilderswijk. En kijken wat er dan gebeurt. Het zal vast een sprook. Het is geen oranje keppeltje, het is een blauw keppeltje. Een normaal keppeltje.
Oké, nou dan kunnen we altijd eens doen.
En misschien moet ik dan die Palestijnse vlag erbij omdoen. Wat jij eigenlijk daarbij zou
leren. Je moet een Palestijnse sjaal.
Sjaal bedoel ik, ja.
Ja, en dat zijn hele mooie sjaals. Ja. Ik heb er een gekocht op een demonstratie voor de Palestijnen in Rotterdam. Ja. Hij kostte €15. Ja. En heel mooi gemaakt.
Het zou toch mooi zijn als dit conflict snel opgelost wordt. Dat ze in Gaza gewoon een mooi democratisch Palestijnse staat vestigden. En dan ook de Westbank daarbij laten horen. En dat Israël gewoon kan bestaan.
Ja, dat zou ook mooi zijn. En dat gebeurt niet. En waarom gebeurt het niet? Omdat de toon zowel in Israël als in Palestina wordt gezet door krankzinnigen en fanatici. Ja.
Nou, genoeg erover. Het bracht mij wel op het volgende punt. Studentenprotesten. En het deed mij een beetje, wat ik zo zag op de beelden in Amerika de afgelopen weken. Het deed mij een beetje denken aan de beelden van de culturele revolutie in China met Mao. En die de studenten voor zijn karretje spanden om ervoor te zorgen dat er in ieder geval de klassevijanden onder de duim gehouden werden. Is dat een beetje een aardige vergelijking? Wat vind je daarvan?
Nou, overdreven is ook een kunst, dat vind ik daarvan. Die rode gardes waren buitengewoon wreed, bloeddorstig en gewelddadig. En hun tegenstanders die werden dan bijvoorbeeld in een stadion voor een joelende menigte gebracht en dan doodgeslagen.
Ja, dat gaat misschien een beetje ver, maar sommigen zullen misschien wel zo ervaren al als eerste stap in die richting op wat er nu gebeurt.
Maar ik ervaarde het als iets anders. Ja. Ik moest aan mijn jeugd denken, aan het eind van de jaren 60 en het begin van de jaren 70. En hoe wij toen de universiteit bezetten.
Heb jij het Maagdenhuis bezet?
Nou, ik was net te laat. Want het Maagdenhuis werd door de politie omsingeld. Ja. En er kon niemand meer in. Ja. Toen heb ik wel meegedaan aan een grote vergadering in de Oude Manhuispoort. Dat is een ander complex van de Universiteit van Amsterdam. Ja. En daar heb ik in de massavergadering voorgesteld om de telefooncentrale van de universiteit te bezetten.
Want?
Als je de macht wil grijpen of als je werkelijk iets tot stand wil brengen, dan moet je niet Dan moest je de communicatiekanalen beheersen. En de telefooncentrale is dan het punt wat je in handen moet hebben.
Ja, ja.
Dus dat heb ik toen voorgesteld. Een beetje gebaseerd op wat ik gelezen had in een boekje van Karl Marx. Dat heet De 18e Brumaire van Louis Bonaparte. En daarin legt hij uit hoe Napoleon III in Frankrijk de macht greep.
Ja.
En dat is nog steeds het soort standaardwerk voor iedereen die de macht wil grijpen. In zijn tijd dat je moet het telegraafkantoor in bezit nemen en de postkantoren. Later las ik wel dat de telefooncentrale, mijn voorstel werd met grote verontwaardiging door de massa afgewezen, moet ik zeggen.
Die hadden dat boekje niet gelezen natuurlijk.
Ja, en een paar maanden later las ik dat er met ijzeren rolluiken de telefooncentrale werd beschermd. En dan denk ik, misschien komt dat wel door mijn opmerking.
Ja.
Toen in 1969.
Maar goed, dat is de bezetting van het Maagdenhuis. Dat was een studentenprotest wat zich in Amsterdam voltrok. Eigenlijk in een soort slipstream van wat daar een aantal jaar eerder, of misschien rond die tijd in Parijs gebeurde. Want daar begon het eigenlijk allemaal. Vertel er eens wat over.
Zeker. Daar was dat ook door beïnvloed. En waar dat over ging, dat was de democratisering van het hoger onderwijs. Dus dat ging niet over een of ander buitengebeuren, zoals Palestina of China of Vietnam. Nee, dat ging over onze eigen universiteit. En wij wilden dat in die universiteit, dat die gedemocratiseerd werd. En in de ouderwetse universiteit, waar ik aankwam, hadden de hoogleraren alle macht.
Ja.
En in het algemeen oefenden ze dat nogal uit de losse hand. Runden ze hun instituten, want ze waren geïnteresseerd in wetenschappen. Maar er zaten ook echte tirannen bij. En als je ging kijken naar het gewone wetenschappelijke personeel, de docenten, die hadden nauwelijks rechten, niet eens een behoorlijke cao. Dus dat was allemaal heel ouderwets. Als er een vacature was voor hoogleraar, dan werd die niet in de krant gezet. Want als je hoogleraar wilde worden, dat kwam maar op één manier, dan moest je worden gevraagd. Er waren ook heel wat geleerden, die werden ook aangewezen, waarvan we wisten dat ze verbitterd zouden sterven, omdat ze de capaciteiten hadden om hoogleraar te worden, maar nooit een uitnodiging zouden krijgen. Kijk, dat was 60 jaar geleden, al was dat toch wel een beetje laat middeleeuws.
Hey, maar dat was,
dus
was,
er zat wel wat in dat proces.
Maar, en dat was eigenlijk ook in Parijs aan de gang, eenzelfde
geval. In Parijs ging het ook over het bezetten van de universiteit en over de macht van de hoogleraren, die trouwens in Zuid-Europese landen helemaal direct onder God vallen, terwijl ze zichzelf al als God beschouwen. Ja. Dat is echt waar. Dat moet je ook weten als je daar als student naartoe gaat.
Ja.
Anders maak je een belangrijke, machtige vijand.
Ik dacht dat in Parijs in Frankrijk de rang onder orde was. Onze Lieve Heer, dan Emmanuel Macron en dan komen de notarissen. Maar ik vergeet nog even de professoren eigenlijk.
Ja, en dan vooral degene die doceren aan de École Normale. Dat is een reeks aparte scholen, die heb je in Parijs ook met een zeer strenge selectie. Die staan nog boven de universiteit. En als jij bijvoorbeeld een normalien bent en je gaat bij de ambtenarij, dan word je bijna automatisch topambtenaar.
Ja, ja, dat is allemaal goed.
En vaak zijn die normaliens, die waren ook vaak heel erg links. Hè?
Ja, want dat hoorde eigenlijk ook wel een beetje bij een hele linkse beweging die daar zo in de 60e jaren was
tijd,
natuurlijk.
Ja.
Want daar liepen ook mensen met het rode boekje op de universiteit.
Met het rode boekje niet zoveel. Maar op een gegeven moment waren er wel een aantal behoorlijk aangeslagen geraakt door het marxisme.
Ja.
En de leiders van de Maagdenhuisbezetting en van die studentenbeweging van mijn jeugd, die hadden nogal de neiging om zich te bekeren tot de CPN.
Oh.
En dat was echt een bekering als je lid werd van de Communistische Partij van Nederland, want dan viel er met die mensen net zo min te praten als er met Jehovah's Getuigen te praten valt. En de namen de studentenorganisaties over. En toen is dat allemaal heel snel ingekrompen tot een kleine secte.
Een kleine secte van Marxisten die op de universiteit rondliepen.
Bijvoorbeeld toen ik lid werd, ging studeren, dan werd ik lid van de ASFA. Dat was de Algemene Studentenvereniging Amsterdam. Ja. Die had 16.000-17.000 leden, waren ook 16.000-17.000 studenten. En toen de communisten het hadden overgenomen, toen viel dat heel snel terug tot een persoontje of 1000. Mannetje of 1000 mag je niet meer zeggen.
Ja, ja. En dus dat was een hele tamelijk invloedrijke groep dan.
Jazeker, en de universiteit zijn ook gedemocratiseerd. Ja. Door een minister van de KVP in het kabinet van Piet de Jong. En wij protesteren daartegen, want we vonden dat het lang niet ver genoeg ging. Hij had het ongeveer zo georganiseerd. Er kwamen universiteitsraden met een bestuur daarboven. En die bestonden voor 1/3 uit vertegenwoordigers van de studenten. 1/3 vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel. En 1/3 van het technisch en administratief personeel.
Nou, dat is toch een hele goede verdeling? Of,
Wij vonden dat corporatistisch. dat was het ook, want we waren voor één man, één stem.
Ja, oké.
Okay. Maar dat gebeurde niet. En toen zijn de universiteiten heel lang op die manier bestuurd. En dat ging wel een beetje stroef zo nu en dan. Omdat er allemaal raden en lagen in zaten. En aan de verkiezingen deed vrijwel niemand mee. Ja. Dus dat is allemaal teruggedraaid. En nu worden ze min of meer als een bedrijf gerund.
Ja, met alle voor- en nadelen daarvan. Wel bijzonder natuurlijk weer dat dan eigenlijk een conservatief als Piet de Jong onder zijn leiding dat dan plaatsvond. Die heeft dan toch wel goed de tijd aangevoeld. Want dat gold voor Sam Calder volgens mij in die tijd helemaal niet de burgemeester.
Nee, zeker niet. Maar voor hem wel. En voor die meneer Veringa, die wet heeft gemaakt ook wel. Ik weet nog in die tijd, we hadden een docent, een lector, dokter Philip de Vries, een groot geleerde. En die zag dat aan wat wij daar allemaal deden. En toen zei die jongens, als jullie bij me langskomen, dan krijgen jullie toch altijd je zin.
Ja, dus waarom moet dat nou? En dan had hij natuurlijk ook wel een punt, of niet?
Ja, hij had ook een punt, maar je moet wat ouder worden om dat te begrijpen. Ja, en datzelfde geldt trouwens, denk ik, voor die pro-Palestina demonstranten nu. Ja. Ik ben één keer naar zo'n demonstratie wezen kijken in Rotterdam. Één keer op het Centraal Station, wil ik zeggen, en één keer op de Binnenrotte. En dat viel allemaal wel mee. Ja. Dat waren eigenlijk best keurige van die moslim echt paren waarvan je ziet dat het wel goed met ze gaat. En dan die man met een baardje en de vrouw met een hoofddoekje. Ja.
Het is natuurlijk het tragische dat in het Midden-Oosten eigenlijk die Palestijnen door iedereen gehaat worden. Want ze zouden best misschien wel naar Egypte willen. Maar Egypte is een groot hek aan het plaatsen en een diepe kuil. Zodat ze er niet naartoe kunnen vluchten. Ze worden altijd in de steek gelaten, die Palestijnen. Wat dat betreft lijken ze wel wat op de Joden.
Daar lijkt ze ook heel erg. Dat heb ik ook verteld in een debat met Frits Barend. Wat ik heb gehouden op uitnodiging van een EO-programma. Dit is de dag. Als je die onderlinge haat weghaalt, dan hebben ze dezelfde problemen. Ja. En dezelfde verlangens. Heel nauwkeurig. Ja. Dus dan zou je zeggen, dan ligt het voor de hand dat ze elkaar helpen in plaats van dat ze elkaar tot op het bot bestrijden. Ja. Dat is natuurlijk een naïeve opmerking. Ja. Maar ik denk dat het enige wat je kunt doen als buitenstaander is naïef zijn en dit soort dingen blijven zeggen.
Ja, want dat
hebben jullie eens nagedacht over de zin van de strijd?
Ja, dat is misschien
wat een koop je ervoor? Naïef. Is wel heel Nederlands.
Het is natuurlijk een naïeve opmerking, maar ook wel een hele ware opmerking. Uiteindelijk ligt altijd de oplossing in de dialoog. Nog even terug naar die studentenprotesten dan in de 60 jaren in Nederland. Want al die mensen die daar zaten en die dan misschien lid waren van de Marxisten, dat zijn mensen geworden die later in Nederland het op belangrijke posities voor het zeggen hebben gekregen.
Ja, zijn er ook een hoop aan de drank en de drugs geraakt, dat moet ik erbij vertellen. Maar dat is inderdaad zo. En er zijn er ook een aantal heel erg bekeerd. Die zijn eigenlijk hetzelfde gebleven, want ze hielden dezelfde vijanden. En het beste voorbeeld daarvan is Pim Fortuyn.
Pim Fortuyn. Daar Pim hebben Fortuyn, we hem weer. Ja.
Dat was een strakke, strenge Marxist. En die ook lid is geweest van de CPN jarenlang. En die is helemaal naar de andere kant gegaan. Maar als nou de communisten destijds één vijand hadden, dan waren dat de sociaaldemocraten. Dat was toen ik studeerde, werd het ook gezegd van een docent. Nou, hij maakt wel een aardig indruk, maar hij is een sociaaldemocraat. Dus die was van de PvdA. De PvdA was de hoofdvijand van de communisten. Dat is ook voorstelbaar, want de PvdA die nam het ook voor de arbeiders op. Dus je zou kunnen zeggen dat Pim Fortuyn om de PvdA is heen gelopen, toen aan de rechterkant terecht kwam. Maar hij hield steeds dezelfde vijanden. En dat zie je ook bij iemand als professor Bomhoff, die zich nog een tijdje belachelijk heeft gemaakt als minister van Financiën, geloof ik, in het kabinet Balkenende.
Van de LPF. Aandacht. Eduard van de LPF, Bomhoff, met dat belletje.
Ja, met dat belletje, ja. Ja.
Die
had een belletje. Daar belde die mee als hij het woord wilde.
Ja.
Goed dan. Hij is nu eerst die professor in Maleisië. En die man die vond ons van de ASFA in 1970 eigenlijk maar slappe hap. Hij was een zeer strenge Marxist. Hij had er met een stel vrienden iets overgenomen. Dat heette de Nederlandse Studentenraad. En dat was een soort overkoepelend nationaal orgaan van alle studenten in Nederland.
En daar zat hij in.
En die is ook zo rechts geworden. En zo zijn er wel meer voorbeelden.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook een heleboel gewoon. Ja, die kom je dan tegen. Walter Etty bijvoorbeeld. Die is wethouder geworden in Amsterdam. Een hele grote loopbaan gemaakt. Dan heb je zijn zus Elspeth Etty. Dat was een vrouwelijke studentenactiviste. Trouwens een verschrikkelijk mooie meid.
Dit is seksistische opmerking.
Dat is ook zo. Maar je kan aan. Ik heb wel eens gelezen bij HJA Hofland. Als een organisatie succes heeft, dan zie je daar een hoop mooie meiden rondlopen. En als dat niet meer zo is, dan is die organisatie in verval. En ik denk dat dat waar is. Elspeth, die werd eerst adjunct hoofdredacteur van De Waarheid, het dagblad van de communisten. Ja. En later adjunct hoofdredacteur van de NRC. En nu is zij met pensioen. Heeft nog een prachtige biografie geschreven en zo. Dus ze zijn alle kanten wel opgegaan. Die revolutionairen, een aantal van de revolutionairen van mijn instituut, die zijn ook er in Rotterdam, of nee, in Amsterdam en de omgeving, zijn dat legendarische leraren geschiedenis geworden in het middelbaar onderwijs. In het algemeen wel netjes terechtgekomen, tijdig een huis gekocht en zo, in de jaren 80.
Ja, het doet me ook een beetje denken aan wat ik las in de boeken van Michel Houellebecq, die daarin eigenlijk die generatie van de studentenprotesten beschrijft als een zelfgenoegzame, alleen maar van seks genietende en van de consumptiemaatschappij gebruikmakende elite die dat geworden is, die eigenlijk al die idealen uit de 60 jaren hebben opgegeven.
Ja, moet je wel beseffen, en datzelfde geldt met andere personen voor Frankrijk ook, dat de jaren 60 in Nederland waren ook de tijd van de grote opkomst van de VVD. Die is in die jaren door Wiegel tot een echte volkspartij gemaakt, terwijl het eigenlijk een elitair gezelschap van advocaten en managers en fabrieksdirecteuren was.
Ja.
De Telegraaf die heeft zijn oplage in diezelfde jaren 60 verhoogd van 300.000, was al indrukwekkend, tot 750.000. Als je in Amsterdam langs het kantoor van de Telegraaf kwam, toen nog op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, dan stond die oplage in neonletters op de gevel. Ja. En dat werd elke 3 maanden werden die cijfers weer verhoogd, tot ze bij de 750.000 waren. Nu zijn ze weer terug op 300.000.
Ja, ja, ja.
En hoeveel online lezers ze hebben, betalende, dat weet ik niet.
Ja, daar zit er denk ik bij. Maar goed, zou je dan kunnen zeggen dat er in die tijd eigenlijk dan twee stromingen waren? Of was er dan ook sprake van van polarisatie in die tijd. Van echt dat linkse en dat rechtse.
Want als ja, behoorlijk, net als nu.
Maar, en leek dat dan ook erg op hoe we dat dan nu meemaken?
Ja, er is één belangrijk verschil. Tegenwoordig bepaalt rechts de agenda, en een beetje extreem rechts ook wel. Dat kun je zien bijvoorbeeld aan wat Wilders gedaan heeft met het congres van de PvdA. En in mijn tijd, toen ik nog klein was, zo rond 1970, toen bepaalde links de agenda. Terwijl ze ook een kleine minderheid waren, hoor. Dat viel best mee. Maar we bepaalden de agenda, we hadden het oor van de media.
Ja,
en rechts had dat oor niet. En nu is het precies omgekeerd.
Ja, maar dat wordt nog steeds gezegd. Dat Nederland geleid wordt door een soort linkse elite. Die overal op alle belangrijke plekken terecht is gekomen.
Ja, mijn antwoord hierop is, Jos, sodemieter toch op. Dat is helemaal niet waar.
Nee.
De PvdA en linkse partijen die hebben de afgelopen halve eeuw, als je het bij elkaar opgesteld, misschien 12 jaar in de regering gezeten, aan alle kanten geremd door christelijke partijen of door de VVD. En de VVD bijna altijd. Hè? De premier van de afgelopen 14 jaar, ja, tot op heden, die heet Rutte. En volgens mij is dat geen linkse agitator. En weet dat wel, dat er tegenwoordig genoeg gekken zijn die Rutte al een linkse agitator vinden, maar daar hoor ik niet bij.
Ik had wel een gesprek met iemand, dat ging over Joop den Uyl. Dat was het meest linkse kabinet natuurlijk wat we ooit gehad hebben. En ik zeg, ja, maar joh, je kan dan wel zeggen dat die man die heeft er maar 7 jaar of 8 jaar gezeten. En toen zei ik, zeg, dan kan je toch nog nooit zo'n invloed hebben. Daarna kwam het CDA en de VVD. Hij zegt, kan je nagaan hoe erg het was. Dus daar kon je ook niet mee voeren. En het begrotingstekort, dat zal ik nooit vergeten, is nooit zo opgelopen als onder Van Acht en Wiegel. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn.
En nu gaan ze weer strooien. Als het kabinet er komt.
Ja, dat is natuurlijk geen rechtskabinet. Want dat vind ik ook het bijzondere eraan. Want wat er nu met de PVV is natuurlijk gewoon een hele linkse partij. Met uitzondering van één dossier. En dat heeft te maken met de immigratie. Daarvan kan je afvragen of dat een rechtsthema is. Want de democraten in Denemarken hebben dat zich toegeëigend. En daar is het gewoon een links item.
Ja, maar toch ben ik het met deze analyse niet eens. Namelijk dat er veel geld uitgeven door de overheid, dat een links project zou zijn. Dat is helemaal niet waar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Reagan. Die won eerst de verkiezingen met dat ze eens even stevig gingen bezuinigen. Maar het begrotingstekort is onder Reagan omhoog gevlogen.
Ja.
En later onder Bush opnieuw. Ja. Dus rechts en zuinig, dat is geen vanzelfsprekende combinatie.
Nee, dat klopt. Reagan die zei, als het beweegt, moet je belastingen heffen. Blijft het dan nog bewegen, dan moet je het reguleren. En als het tot stilstand komt, dan moet je het gaan subsidiëren. Ja. Dat was natuurlijk wel bijzonder. Nou goed, afrondend, want het is wel eigenlijk een beetje een relativerende uitzending die we zo maken. Denk je dat het dan, ja, wat gaat hier dan nakomen? Ik bedoel, in de 60e jaren, nou ja, dan hadden we links en rechts wat een beetje opkwam, polarisatie. Dat heeft ertoe geleid dat we in de 80e en 90e jaren, ja, toch eigenlijk wel een fijn land hadden, waar iedereen het een beetje met elkaar eens was. Nu schijnt er weer polarisatie te zijn. Dat moet dan toch ook wel weer een keer overgaan?
Ja, als zeg maar de winnaars van nu een beetje ontmaskerd worden. Je ziet dat die ontmaskering op een bepaalde manier al begonnen is. Hè?
Je hebt het over Wilders.
Nee, ik heb het niet over Wilders nu, want maar ik heb het over Omtzigt bijvoorbeeld. Hè? Die bevindt zich toch in een vrije val. En onze Lientje heeft die al doorgemaakt.
Met de BVB.
Met de BVB, dat is toch ook een instortende partij. En Wilders zal, denk ik, toch ook wel iets vergelijkbaars gaan overkomen. Op het moment dat men massaal begint te merken dat de keizer geen kleren aan heeft.
Hoezo heeft hij geen kleren aan dan? Dat moet nog maar bewezen worden.
Ja, maar ik denk ook dat dat bewezen zal worden als men ziet welke vruchten je van zijn boom kunt klimmen.
Maar ja, bijvoorbeeld door het afschaffen van het eigen risico in de zorg.
Ja, dat wordt helemaal niet.
Nou ja, stel nou dat dat gebeurt, maar dat kan dan of alleen maar ten koste gaan van een enorme last ten laste van de rijksbegroting. Dus dat betekent dat we de belastingen moeten verhogen. Of we moeten de maandelijkse premie verhogen. Bedoel je zoiets?
Nou, dat soort dingen, ja. die zullen allemaal blijken trouwens. Er is nu al uitgelekt dat dat het eigen risico wordt verminderd. En dan is het maar de vraag hoeveel het wordt verminderd. Ja. Dan gaan ze nu eindelijk eens paal en perk stellen aan de asielinstroom. Dat kan helemaal niet. Stel je voor dat het plan van Wilders zou worden uitgevoerd. Het wordt een noodtoestand verklaard, de asielinstroom. En wij nemen geen asielaanvragen meer in behandeling. Nou, dan nemen we geen asiel. En wat moet je dan met die asielzoekers doen? Want die blijven gewoon komen. Zeggen, we nemen u niet in behandeling, meneer. Gaat u maar wandelen. Dat is het enige wat je dan kan zeggen. Ja. Want je kan ze moeilijk over de grens schieten. Of zeggen, ga maar naar België. Maar want die ziet ons aankomen.
Wat is jouw voorstel dan, Han? Wat zou er dan moeten gebeuren?
Nou, om te beginnen zou je eens normaal kunnen doen en vaststellen dat het helemaal niet zoveel mensen zijn die asielzoekers. En je moet investeren in een opvangsysteem. Dat hebben ze niet gedaan. Daarom hebben we nu dat probleem. Dat is ook heel regelmatig als antwoord gegeven. Dat antwoord wordt door een groot deel van de mensen niet als geloofwaardig ervaren. Maar die zou ik willen vertellen. Ja. Als je gesloten grenzen maakt, dan zul je binnenlands ook een heel scherp controlesysteem moeten hebben. Anders werkt het niet. En besef ook dat als grenzen naar buiten gesloten zijn, zijn ze het naar binnen ook. Dus het wordt geen leuk land.
Nee, maar driekwart van de Nederlanders inmiddels over alle partijen heen vindt dat we te maken hebben met te veel asielzoekers. Daar kan je de ogen toch niet voor sluiten?
Er is toch wat. Het zou al ontzettend helpen als mensen zeggen, we hebben hier te maken met een fenomeen waarvoor we geen duidelijke oplossing hebben.
Ja, dat zou misschien een eerlijk antwoord zijn.
Ja, dat is het eerlijke antwoord. Ja. Ik weet het ook niet. Het enige wat we kunnen doen is te proberen dit zo goed mogelijk te reguleren.
Nou ja, we kunnen natuurlijk in Nederland krijgt 80% van de mensen hun aanvragen wordt toegewezen, terwijl het in België maar 40% is. Dan doen we toch iets niet goed met elkaar.
Dat weet je niet.
Nou, dat weet ik wel. Want het resultaat is anders. Ja.
Nee, dan zou je dus zeggen, dan moeten wij van België leren, want daar doen ze het blijkbaar beter. Ja. Of misschien doen ze dat wel slechter. Dat weet je helemaal niet. Daar heb je geen idee van.
Nou, ik heb er wel een idee van, want daar worden maar 60% of 40% van de mensen, of 50% of 60% toegelaten en hier 80. Ik bedoel, dat is voor ons.
Je zou
we gaan dus een discussie die een beetje de andere kant op gaat. Maar mensen pikken dit gewoon niet meer, Han.
Dat weet ik. Maar eenvoudige en voor de hand liggende conclusies. Ja. Bij dit soort problemen, die moet je altijd wantrouwen. Mensen pikken dit niet meer en dan gaan we ze doodschieten.
Nee, maar er zijn een heleboel maatregelen die je binnen het huidige stelsel aan regels en uitspraken van de rechter die al zou kunnen toepassen.
Die idioot, ik noem dat zeg dat bewust, waarvan ik de naam ook met moeite kon onthouden van jaar 21, die zegt, je moet ze naar Afrika brengen. En dan dacht hij zelf aan Zambia. Kijk eens aan Zambia. En dan? En wat gaan we dan in Zambia doen? Gaan we daar dan onderkomens voor die mensen bouwen en betalen, plus de vliegtochten? En wie gaat dat af? Bij wie komt dan de rekening terecht? Toch ook? Ik bedoel, dat zijn allemaal hersenschimmen, begrijp je? En het wordt tijd voor realisme. En realisme is, we hebben een fenomeen waar we geen goed antwoord op hebben. Dat gaan we nu met z'n allen toegeven. En pas als je dat hebt toegegeven, kan je tot een werkbare oplossing komen. Maar dit, wat er nu gebeurt en wat er wordt aangeraden om het te stoppen, dat is allemaal niks. Behalve die ene basisafspraak die nu in de Europese Unie gemaakt is. Namelijk dat wij de asielzoekers via een eerlijke verdeelsleutel over de hele Unie gaan verspreiden. En dan kan je ook nog je land blank houden door 20.000 euro per geweigerde toegewezen asielzoeker blijkbaar
te betalen.
Ja. Dat vind ik anders trouwens een koopje.
Ja, dat lijkt mij ook. Nou, we zijn aardig off-topic geraakt via de studentenprotesten in Amerika. Naar aanleiding van het gebeuren in Israël, in Gaza, zijn we toch bij de asielcrisis geëindigd. Het kon niet anders. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast en uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast, dat kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht voor wanneer er een nieuwe aflevering is. En mailen mag naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wees gelukkig, blijf gezond.
De Praatkast.